Welkom bij Onvolwassen Jeugdrecht, een podcast waarin advocaat Rogier Schelen en advocaat Marco Erkens met elkaar praten over problemen in de jeugdzorg vanuit een juridisch oogpunt.
Welkom weer,
ja.
Iedereen.
Marco. En
vandaag hebben we een conclusie. Conclusie van procureur-generaal van meneer Ibili. Van 10 juli
ja.
Dit jaar. En dat gaat
dus over... Heel recent.
En gaat over het perspectiefbesluit.
Waar we het al vaker over hebben gehad.
Maar je ziet, hè, dat is weer mooi in deze uitspraak ook, dat het in beweging blijft en genuanceerd wordt.
Let wel, perspectiefbesluit genomen door de GI. Hè? Dus dat is belangrijk.
Ja, en wat de rechter daarmee doet natuurlijk. Ja. En wat kan de rechter daarmee? En we moeten dus nog de uitspraak van de Hoge Raad krijgen.
Ja.
Maar dit is in elk geval het advies, de conclusie van de procureur-generaal daarover.
Niet zo lang geleden hadden we daar natuurlijk ook de uitzending over dat het erop lijkt alsof de rechtbank Noord-Holland daar wel raad mee wist. In de zin van dat die dat eigenlijk allemaal wel oké vonden.
Ja,
dat de GI's daar gewoon perspectiefbesluiten kunnen nemen.
Nou ja, je ziet dus inderdaad dat de jurisprudentie daar best wel wisselend over is.
Dus ik moet zeggen, verheugd dat in ieder geval de AG hier heel duidelijk over heeft geoordeeld.
Even heel korte casus.
Ja.
Het gaat om een kindje. Dat is geboren in 2021.
Mm-hmm.
En na één maand, na de geboorte...
Ja.
Kwam er al een voorlopige onder toezichtstelling en dus weer een spoedmachtiging uit huisplaatsing van dat kindje. Nou, je ziet eigenlijk wel dat er ontwikkelingen zijn bij de moeder, maar je ziet ook dat het kindje heel erg reageert op contact met moeder en zo een tijdje geen contact. Nou, in elk geval, we zitten dan na 3 jaar in 2024.
Ja.
Dan neemt de rechtbank het besluit, of in elk geval de gecertificeerde instelling neemt het besluit, dit kindje gaat niet meer thuis opgroeien.
Dat was perspectief de WSG, Willem Schikkergroep.
Ja. Willem Schikker Stichting, ja. En dat is door de rechtbank bekrachtigd, door het hof bekrachtigd. En nou is die moeder naar de Hoge Raad gegaan. Waarbij mij het overigens opviel, ik weet niet of jou dat is opgevallen...
Mm-hmm.
Want ik vind gewoon de punten die hier aan de orde komen, die aan de Hoge Raad worden voorgelegd.
Ja.
Eigenlijk nog relatief kort nadat we natuurlijk die Hoge Raad uitspraak hebben gehad uit 2023. Ik vind dat uitermate interessant. Dus dan denk ik ook, oké, welke advocaat heeft deze cassatie ingesteld?
Ja.
Wordt niet genoemd.
Nee.
Ik denk dat
ik weet niet wat het tegenwoordig is, maar ze gaan voor de AWG geloof ik wel heel erg rigoureus. We kwamen toch ook een tijdje geleden al tegen inderdaad dat je al geen leeftijden meer ziet van minderjarigen.
Nee, maar de geboortedata wel, ja.
Nou, ja...
Nee, de jaren.
Dus dat was ook gissen, maar nu worden zelfs ook
advocaten... De advocaten worden al... Het zal een foutje zijn, maar oké.
Ik zat daar ook naar te kijken. Ik denk, staat daar toevallig dan een naam ergens bij, terwijl ik het niet weet? Maar nee, dus ik zag helemaal niks.
Ja.
Maar goed, dat terzijde.
Ja.
Ik vind wel eigenlijk wel eventjes gewoon één zinsnede die voor mij opviel. Ja. Is de Wim Schikkergroep die zegt van, zei ook bij het Hof, hè, dat daar ging het over natuurlijk. Die zegt van, nou, op het moment dat wij vinden dat er duidelijkheid is over het perspectief, dan vinden we dat heel gebruikelijk om in een machtiging te spreken voor een lange duur. Hè. Daar gaat het om. Het perspectief gaat natuurlijk over, volgens de GI's vaak, over de lange duur. Van nou, wij zien hier niet meer echt een perspectief in om nog verder aan te werken.
En aan dan, terugplaatsing.
Aan terugplaatsing, ja. Ja, en dan... Komen we daarop, de koppeling van de AG wordt natuurlijk ook wel indirect gemaakt met omgang. Hè? Dus niet alleen maar, want ja, bedoel, de AG constateert natuurlijk ook van op het moment dat perspectief voor langer duur voor een terugplaatsing of werk aan terugplaatsing al eraf is, dan constateert de AG gelukkig ook dat de rechtbanken vaak dan ook maar de omgang omlaag brengen. En daar... Er zit natuurlijk wel gewoon een hele kausaal verband in, zeg maar.
En daar, dat is inderdaad fijn. En dat wel ook in die uitspraak van 2023. Hè, ik kwam in de praktijk nog wel eens tegen.
Ja.
dat ik zei van ja, op het moment dat het perspectief wordt verlegd, dan gaat de omgang gewoon omlaag. Dat zie je gewoon in de praktijk gebeuren. En dan kreeg je daar gewoon tegengas op. Dat werd gewoon ontkend. Dan zei je GI en rechter en raad, nee, omgang staat los van perspectief. Ja, ja. Ja, maar de praktijk is dat het niet los staat van elkaar.
Ja, klopt.
En dat zie je inderdaad, het is toen in 2023, maar ook nu inderdaad wordt het inderdaad wel erkend van ja, dat is inderdaad hoe het in de praktijk werkt. Ja. Als perspectief, als er wordt gedacht van kindje gaat niet meer huis, dan gaan we de omgang omlaag brengen. Ja. En dat is dus wel een element waarvan hier ook wordt gezegd door deze PG ook. Zeg ja, dat opvoedbesluit kent geen juridische basis.
Nee.
En wat we vorige keer in de podcast ook al hebben aangegeven, het is toch eigenlijk raar dat jij meegaat als hoogste orgaan van oké, een besluit heeft geen juridische basis, maar ja, het gebeurt nou eenmaal in de praktijk. Ja. Dus we hebben hiermee te dealen.
Ja.
Nou, en dat zie ik nog duidelijker. Dat probleem zie ik nog duidelijker hier naar voren komen. Ook deze PG zegt dus van oké, het heeft geen juridische basis. Het is er nu eenmaal wel. Eigenlijk kan het dus ook niet getoetst worden. Ja, wanneer kan het getoetst worden? He, want het opvoedbesluit als zodanig heeft geen rechtsgevolg. Mm-hmm. Want het heeft geen basis. En de rechtsgevolgen komen aan de orde als bijvoorbeeld dus de omgang omlaag wordt gebracht.
Ja.
Nou, en dan zegt deze...
Dat zei 2023.
Het ook al. En dat wordt hier dus herhaald van oké, dus op dat moment kom je bij de rechter.
Ja.
Dan gaat het over de omgang. En dan pas gaan we het hebben over het opvoedbesluit. En dan denk ik, ja, maar dan ben je toch een beetje losgeslagen van de realiteit. Mm-hmm. Want dan neemt de rechter als uitgangspunt dat opvoedbesluit wat is genomen.
Ja.
Weet je, dat is dan niet getoetst. Maar dan gaat de rechter zeggen, ja, maar ja, in het licht van het opvoedbesluit. En dan zit er natuurlijk altijd iets bij over dat het kind reageert of dat het belastend is of weet ik veel wat. Ik bedoel, in mijn overtuiging is het dus niet zo. Is dat de theorie dat je dan kan denken, oké, dan gaan we, als de omgang voor ligt, gaan we het nog even hebben over, klopt dat wel, dat opvoedbesluit? Maar ook daar ligt het dus niet voor.
Nee, kijk, dus dat is wel belangrijk. Althans, zoals ik het lees en zoals ik het begrijp. Dat is ook waar jij zegt, hier PG en ik zeg AG. Maar goed, oké, we bedoelen allebei hetzelfde.
In dit geval is de PG.
Nou ja, ik dacht dat ik daar zag AG. Maar goed, in ieder geval...
Zal ik uitleggen?
Nou, ik ga wel gewoon PG eraan.
Oké.
Wacht even. Dus in ieder geval, wat ik dus meen te constateren, is het volgende. Hoge Raad 2023 zegt eigenlijk van ja, maar kijk, er zijn heus wel voldoende momenten, hè, dat stipt je ook aan, er zijn voldoende momenten in zo'n zaak waarbij dan de belanghebbende ouder toch wel wat kan vinden en kan laten toetsen aan dat opvoedbesluit. En dan zeggen ze van ja, dat inderdaad, dat komt dan voor als de ouder bijvoorbeeld het heeft over de omgang, hè, of geschillenregeling wordt expliciet benoemd, de 262b.
Ja.
Dus
werken we nog aan thuisplaatsing? Ja, nee, dat doen we niet meer. Nee. Want een opvoedbesluit, daar gaan we naar toetsen.
Maar kijk, wat ik al problematisch vond aan die uitspraak van de Hoge Raad is, als jij als ouder om welke reden dan ook niet procedeert tegen die omgang en geen geschillenregeling opstart, dan komt dat perspectiefbesluit dus ook nooit in vraag bij een rechter.
Nee.
Dus sowieso is het al een kromme redenering. Dus nou, wat mijn indruk heel duidelijk is, is dat deze PG zegt, nee, het perspectiefbesluit is in strijd met artikel 6 en artikel 8 lid 2 en 13 EVRM.
Mm-hmm.
Er is geen wettelijke grondslag en er bestaat, zoals jij ook al zei, geen mogelijkheid voor een zelfstandig rechtelijke toetsing van het perspectief. Punt. Kijk, dus dat is toch veel meer helder dan dat de Hoge Raad in 2023 aangaf. En daarom ben ik wel heel erg verheugd over deze uitspraak, kan je niet noemen. Maar in ieder geval, je snapt wat ik bedoel, in ieder geval het idee van de PG, wat die hier nu naar voren brengt. Mee eens of niet?
Nou ja, maar hij zegt alsnog dus niet van dat hele perspectiefbesluit mag eigenlijk niet genomen worden. Ook hier wordt er gewoon uitgegaan van Dat is er nu eenmaal.
Nou, wat ik zoals... Maar daar komen we misschien zo nog, maar wel zoals ik het lees, zegt PG... Ja, je zou het kunnen gebruiken voor een middellange duur. Hè, dus voor de zaak die op dat moment dient. Dus voor de machtiging en huisplaatsingsprocedure, hè, de zitting. Maar het mag niet leiden tot compleet stilzitten, omdat het geen werking heeft voor lange termijn.
Nee, ja, dus dan kom je op zeg maar de crux van deze conclusie.
Ja.
Deze PG die maakt een onderscheid tussen een structureel opvoedperspectief,
ja,
en een tijdelijk opvoedperspectief.
Ja.
En dat is een beetje in de lijn. Hè, we zeiden net over de rechterlijke colleges, oordelen verschillend hierover. Hè, volgens mij is het zo dat je bij Arnhem Leeuwarden eigenlijk ziet dat zij zeggen van ja, het is altijd een tijdelijk beslissing, het opvoedperspectief. Ja. En dat is een beetje volgens mij hoe deze PG dit ook zegt. Van oké, op het moment dat het voorligt in het kader van dus een verzoek tot verlenging van de machtiging uit huisplaatsing. In het kader van een verzoek tot beperking van de omgang. In het kader van een geschillenregeling. Als je daar iets gaat vinden als rechter over het door de GI genomen opvoedbesluit.
Ja.
Dan vind je altijd iets over het tijdelijke opgroeiperspectief,
ja,
want het structurele opgroeiperspectief, dat kan alleen maar aan de orde komen als we praten over een verzoek tot gezagsbeëindiging op grond van 266 boek 1, hè, dus door de Raad voor de Kinderbescherming.
Nou Marco, dus jij hebt het dan over dat PG daar een verschil in maakt tussen tijdelijk en structureel.
Ja.
Maar wat ik het gevaar daarvan weer vind, is als je een opeenstapeling hebt van iedere keer tijdelijk, zeg nou dat je 1 januari 2016, 1 januari 2017, dus dat zijn iedere keer tijdelijke momenten.
Ja.
Maar bij elkaar opgeteld zorgt dat wel voor een lange termijn structuur.
Ja.
Kijk, en daar zie ik dus dan niet weer in van hoe bedoel je dit dan? Ja, hoe bedoel je dat dit dan tijdelijk is?
Ja, precies. Ik volg dat onderscheid dus ook niet zo.
Nee.
Want je hebt het over een opgroeiperspectief. Dus dan zeg je, nou, tijdelijk. Hè, dus dat is inderdaad voor de duur van de maatregel, een jaar.
Ja.
Hè, dus, en dan zou je dus als rechter zeggen, oké, GI, je hoeft nu het komende jaar,
ja,
niet te werken aan thuisplaatsing. Nee. Of het komende jaar mag de omgang omlaag. En dan gaan we het volgend jaar weer opnieuw beoordelen. Het is wel heel erg gekunsteld.
Ja.
Want ik denk, ja, maar dan ga je dus voorbij aan inderdaad de optelsom.
Ja.
En dan uiteindelijk weer naar, hè, dan komen we bij die term van ja, die aanvaardbare termijn. Die is dan uiteindelijk wel verstreken door verloop van tijd.
Ja.
In verloop van tijd waarin jij als overheid niks hebt gedaan.
En dat juist dit idee van, nou ja, je kan tijdelijk blijven accumuleren totdat je op een gegeven moment 10 jaar verder bent. Ja, weet je, inderdaad, het verloop van tijd wordt dan uiteindelijk daarmee dan nog altijd bewerkstelligd door de GI en de rechtbank.
Precies, die dat weer
dus,
dan.
Dus in die zin begrijp ik niet helemaal inderdaad welke kant dat hij dan uit wil.
Nee.
Maar inderdaad, blijkbaar geeft dit voor jou ook een hele grote vraagteken.
Nou, in die zin, omdat het voegt er ook niks aan toe, hè. Het hele principe van de maatregelen is, ja, een machtiging uit huisplaatsing is tijdelijk.
Ja.
Dus hoezo een tijdelijk opgroeiperspectief? Dan voeg je toch een dimensie eraan, want dat is dan wel de consequentie natuurlijk ervan. Mm-hmm. Oké, maar het opgroeiperspectief is tijdelijk, ja, weg. En dus hoeft de GI niet meer aan terugplaatsing te werken. Hoeft er geen hulpverlening meer ingezet.
Want dat is de clue.
Ja.
De clue van een perspectiefbesluit is dat de GI uiteindelijk zegt van, ja, we hebben eigenlijk al bepaald dat het kind niet meer terugkomt.
Precies, we gaan niks meer doen.
Nou ja.
En dat is fundamenteel in strijd natuurlijk met, ja, die positieve verplichting, zoals die ook in de wet staat. Wat is de enige taak van een GI tijdens, ja, zo'n tijdelijke maatregelen? Hulp en steun bieden, toezicht houden, zorgen dat die verantwoordelijkheid weer gedragen kan worden.
Nou ja, kijk, en ondertussen valt onze stopwoord. Kijk, En in die zin, als ik dan ga naar 3.15, dan wijst de PG nog op een x-aantal dingen die op dit moment lopen. Zoals inderdaad bijvoorbeeld staatssecretaris van Justitie en Veiligheid die blijkbaar een conceptvoorstel heeft gedaan.
Ja, de wetsvoorstel. Ja.
Wetsvoorstel. En daarin wordt dan weer gesteld van aan het einde van, nou ja, er wordt ook aandacht besteed aan rechtsbescherming tegen perspectiefbesluit.
Ja.
Dus daar zegt de PG eigenlijk min of meer, proef ik eruit van, nou, ik heb er wel vertrouwen in dat uiteindelijk een ouder toch heel duidelijk rechtsbescherming kan gaan verzoeken van, nou, beste rechtbank, ik ga tegen het perspectiefbesluit in. Dus aan de ene kant zegt hij van, ja, nou, ik kan me wel in vinden als het inderdaad tijdelijk is. Aan de andere kant is het dus heel duidelijk dat de staatssecretaris zegt van nee, er moet rechtsbescherming tegenkomen.
Nou ja, het hele punt was natuurlijk, en daar wist de Hoge Raad dus denk ik gewoon nog niet goed raad mee en nog steeds niet, is dat ze aan de ene kant constateren, er wordt dus in de praktijk iets gehanteerd wat helemaal geen juridische basis kent, waartegen dus ook niet geen goede rechtsbescherming mogelijk is,
ja.
Maar wat wel gewoon heel gebruikelijk is in de praktijk. En toen heeft de Hoge Raad ook gezegd 2020, ja, daar moet de wetgever eigenlijk wat vinden, ja. Iets van vinden.
Ja.
En, nou, en dat komt dan dus nu. De wetgever gaat er nu iets van vinden. Die gaat dus ergens in de nieuwe wet iets vinden over het perspectiefbesluit. En dat wordt dan weer gekoppeld ook aan een variant dat als dan het perspectief niet meer thuis is.
Ja.
Dat er dan vervolgens in dat wetsvoorstel de machtiging uit huisplaatsing verlengd kan worden in één keer tot het einde van de minderjarigheid.
Ja.
Zonder dat per se het gezag beëindigd moet worden.
Ja.
En nou goed, dat wetsvoorstel, ik heb dat verder nog niet heel goed bekeken ook. Wat betekent dat vervolgens? Kan je alsnog tussendoor nog terug naar de rechter om te vragen of er weer wel aan thuisplaatsing wordt gewerkt. Want dat is, en dat is nog een opmerking ook die ik hierover wil maken, over het onderscheid dat de PG hier maakt tussen een tijdelijk en een structureel opgroeiperspectief. Mijn visie is dat het in overeenstemming is met 8 EVRM.
Ja.
En ook de jurisprudentie van het Europese Hof.
Ja.
Die in de zaak van Vitters tegen Nederland heeft geoordeeld, jij moet zo snel mogelijk, als dat weer mogelijk is, als je het gezag hebt beëindigd, en het is weer mogelijk dat iemand de ouderlijke verantwoordelijkheid gaat dragen, moet jij dat weer zo snel mogelijk herstellen.
Ja.
Dus waar wij in Nederland zeggen van, oké, als wij het opgroeiperspectief verleggen, dan is dat tot meerderjarigheid en dan hoeven we ook niks te doen. Zeg ik vind dat in strijd met 8 EVRM. Volgens mij heb jij, ook als jij op dit moment zegt, oké, we hebben nu, ik noem maar wat, we hebben 2 jaar hulpverlening ingezet. Ja. Het heeft geen effect gehad. We gaan nu even niks meer doen. We verleggen het perspectief.
Ja.
Dat eigenlijk per definitie altijd een tijdelijke maatregel is. Dat als zich die situatie weer voordoet over 2-3 jaar... van oké, de situatie bij de ouder is veranderd, er kan nu weer wel een ouderlijke er kan met het kind iets gebeuren. Het is wel weer mogelijk dat die ouderlijke verantwoordelijkheid wordt gedragen. Dan moet je daar als overheid iets mee.
Dus ja.
Je moet dat altijd blijven bekijken. En de intensiteit en waarmee je dat doet, die is natuurlijk anders. Maar het principe van, oké, maar dan hoeven we nu tot het 18e niks meer te doen, vind ik juridisch onjuist.
Nou, juridisch onjuist. Maar als je ook kijkt naar de praktijk, ik loop daar nu ook weer iedere keer weer tegenaan. Er is geen hulpverlening. Nee, we hebben mensen tekort. Ga zo maar door. Op een gegeven moment,
Wachtlijsten.
Maar op een gegeven moment, en je kan natuurlijk links en rechts redeneren, maar zo werkt het in het leven dus ook gewoon binnen jeugdzorgzaken, ga je natuurlijk wel de teneur krijgen van, nou weet je, we hebben geen tijd. We hebben de mankracht niet. Dus we gaan maar een perspectiefbesluit nemen. Dat is wel zo makkelijk, dan doen we er maar niks meer aan, snap je?
Ja.
Dus dan krijg je een oneigenlijk gebruik dadelijk, als de wetgever hier natuurlijk zegt van, nou, er kan een perspectiefbesluit worden genomen. Hè, dan kan wordt er natuurlijk op basis van oneigenlijk gebruik van die wetgeving een perspectiefbesluit genomen.
Ja, of gewoon beschikbaarheid ook. Hè? Dus jij moet hulpverlening aangeven. Ja, die is er niet. Dus vindt er geen verbetering plaats.
Nou ja, wat je geen padstelling krijgen. Hè? Ja. En dan zegt de GI van, nou ja, luister, gaat u dan het kind terug willen plaatsen, beste rechter?
Ja.
Nee, ja. Nee,
ja, wij kunnen de verantwoordelijkheid niet dragen voor de veiligheid van het kind.
Nee, dat wordt er dan nog natuurlijk even bijgezegd. Nee. Dus in die zin, ik aan de ene kant verheugd dat er inderdaad ontwikkeling is. Aan de andere kant denk ik van ja, is hier dan inderdaad nog wel voldoende over nagedacht? Ja.
Ik heb nog één heel punt wat me echt aan het hart ligt. Ik was zo blij dat ik hier las. Maar voordat ik daarover op terugkom, wil ik nog even een tip geven voor een podcast uit de SSR Meestervertellers.
Ja.
Dat is een podcast over wat er speelt in de rechtspraak. En daar is een podcast met Elvira Davis. Dat is een buurtrechter uit Amsterdam. En zij behandelt kleine en eenvoudige kwesties die voor buurtbewoners juist een heel groot verschil maken natuurlijk. En er is na een succes in Zuidoost is onlangs een tweede vestiging geopend. En daar is dus een podcast waar gesproken wordt over de rechtspraak dichtbij. Waarom dat er dat toe doet. En die podcast is ook te beluisteren via ssr.nl. Via Spotify of natuurlijk via jouw eigen favoriete podcast app. Dus die tip wou ik nog even geven. En dan dus tot slot dat stukje waar ik zo verheugd over was. Kijk, die aanvaardbare termijn, die staat in de wet heel erg verankerd. Maar wat is nou precies die aanvaardbare termijn? En ik ben natuurlijk geen psycholoog, geen pedagoog, maar ik kan wel logisch nadenken.
Mm-hmm.
En ik heb op een gegeven moment, ik weet niet of ik dat wel eens in de podcast ook aan de orde heb gesteld, maar het idee was altijd bij die aanvaardbare termijn, hè, van goh, de achtergrond is de tijd waarin een minderjarige kan leven in onzekerheid over waar ga ik opgroeien.
Waar ga ik opgroeien, ja.
En er was de redenering altijd dat die aanvaardbare termijn voor kleine kindjes veel korter is.
Ja.
He, dus voor een babytje of een peutertje of een kleutertje, die kunnen veel korter ermee omgaan.
Ja.
Waar ga ik nou opgroeien? En toen dacht ik denk van, huh? Hoezo? Juist als je klein bent, dan heb je toch geen flauw idee over wie voedt me nou op, wie verzorgt me. Oh, kan ik hier nog wel blijven bij deze mensen? Het zijn pleegouders, weet dat kind veel. Kan ik hier nog wel blijven de komende jaren? Dat is juist een heel klein kind, is daar toch helemaal niet mee bezig?
Een klein kind hecht zich, maar het hoeft niet per se te. Dus dat is juist belangrijk, het leren hechten. En als je dat eenmaal leert, kun je daarna hechten weer aan je ouder?
Nee, dat was dus, en daar ben ik dus achter gekomen. Mm-hmm. Dat er was op enig moment was het idee van oké, als er dus geen helderheid is over dat perspectief, dan, en dat is dan een wisselwerking misschien tussen pleegouders en pleegkind, dan ze houden die pleegouders ook een beetje gereserveerdheid en afstand. Want misschien gaat het kindje weer weg.
Ja.
Dus die hechting die komt dan niet tot stand. Dat kindje kan zich niet goed hechten.
Nee.
Dat is van supergroot belang. Dus dat is de achtergrond. Alleen die gedachte, die klopt gewoon niet. En dat is inmiddels al meer dan 10, 15 jaar. Weten we al, zo werkt het niet. Een kindje hecht zich gewoon. Als jij gewoon als kind in een omgeving bent, of nou pleegouders is of bij ouders, even vanuitgegaan dat er natuurlijk op een goede manier wordt omgegaan met wat jij als kind nodig hebt en dat er goed op wordt
verzorging.
Op gereageerd als jij huilt, dat je getroost wordt en noem maar op. Dan hecht dat kind zich gewoon. Dat is geen keuze.
Nee.
Dus daarmee is wat mij betreft achterhaald dat idee, of is eigenlijk onderuit gehaald van die aanvaardbare termijn. Er is helemaal geen probleem in de hechting als er onduidelijkheid is over het opvoedperspectief, want dat gebeurt toch wel. En dus klopt dat hele verhaal niet, dat jij als heel jong kindje helemaal geen tijd hebt om onzeker te zijn over je perspectief. Nogmaals, daar ben jij niet mee bezig.
Nee, dat kan
en dit is altijd zo'n gedachte al geweest van mij. En ik heb dat soms wel eens ook geprobeerd, weet je, om dat te bespreken. En dan merk ik toch dat je snel tegen de muur aanloopt van... Mm-hmm. Nee, maar zo is het niet. Nee. Weet je wel, hè? Onze standaard hier is... Nee, voor kleine kindjes. Niemand heeft het mij nog kunnen uitleggen. Hè? En wat zie ik hier in deze uitspraak?
Ja.
Dat is in die advocaat in eerste aanleg. En dus dat wordt hier dus ook overgenomen door die... in cassatie.
Ja. Ja.
Dat er inderdaad ook door die advocaat naar voren wordt gebracht van... Ja, hoezo is het bij hele jonge kindjes... onduidelijkheid over het perspectief en die leidt het tot onrust bij de minderjarigen. Hè, dan praten we over een klein babytje hier.
Ja,
hè?
Ja, 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 ja.
Het leidt tot onrust bij de minderjarigen dat er onduidelijkheid is over het perspectief. Ja, ik zie dat niet. Maar je ziet ook hier dat die advocaat eigenlijk onderuit gehaald wordt door de rechtbank.
Ja.
Hè, die zegt van nou... hoe kom je daar nou bij? Dat volgen wij niet, dat standpunt. Hè, ik zal het even voorlezen. Het standpunt van de moeder dat de minderjarige door zijn jonge leeftijd nog geen onduidelijk ervaart over zijn opvoedperspectief, volgt de rechtbank niet. Nou, dan hè, denk ik, nou oké, okay, nou gaat mij uitgelegd worden.
Waarom niet?
Waarom niet? Nee. Nou, dan zegt de rechtbank, juist bij de jonge kinderen... is de aanvaardbare termijn, hè, de termijn waarin een kind onduidelijkheid kan ervaren over waar hij gaat opgroeien, korter en dient er sneller een beslissing te worden genomen over het opvoedperspectief. Ik denk, dit is geen uitleg. Dit is een herhaling van het standpunt. Precies. Ja. Maar je ziet wel dat de rechtbank een soort van geïrriteerd is. Van, ja, hoe kan jij dat nou... Maar leg het mij uit.
Nee, maar dus jij zei er net nee, maar dit is ook wat mijn visie daarop is. Als je gewoon kijkt naar de literatuur en onderzoeken daarover, is het gewoon duidelijk dat een kind nogmaals... Een kind moet zich, een heel jong kind moet zich leren hechten. Dus het concept van leren hechten.
Hè? Ja, nou, ik weet niet of het leren is, nou maar ja, er moet natuurlijk, hij moet zo moet verzorgd en opgevoed worden.
Want anders kom je later met die problemen. Ja, veilig hechten.
Ja, ja.
Nou, op het moment dat dat gebeurt... binnen zo'n vroege uithuisplaatsing, een uithuisplaatsing van een klein kind... dan is het in principe daarna geen enkele belemmering om het kind elders, dus het liefste bij de ouder te plaatsen. Want het heeft dus al een veilige hechting gehad.
Ja, precies.
Nou, dus vanuit dat concept kan het kind zich daardoor ook sneller weer leren hechten aan een nieuwe opvoeder en verzorger. Snap je? Dus ja, maar in dit geval
dus ook,
de ouder.
Dat is dus ook niet waar.
Nou ja,
nee, dat wordt inderdaad wel gedacht van ook een veilige hechting neem je mee. Ik bedoel, in die zin neem je hem mee.
Ja.
Maar ook die nieuwe opvoeder moet gewoon weer natuurlijk het goede gedrag vertonen.
Helder.
Dus het ligt in die zin, is het niet, niet wat bij een kind ligt. Van, hoe hecht die, het kind hecht zich gewoon wel. Ja, als die wel op de juiste manier natuurlijk...
Ja.
Verzorgd en opgevoed wordt.
Ja, nee, oké. Okay. Maar daar gaan we vanuit. Hè? Dus dat we dan natuurlijk een normale opvoeder en verzorger weer tegenover staat als het over jeugdzorgbegrippen gaat. Want anders zouden we daar niet weer geplaatst worden, bij wie dan ook. Maar ja, mee eens. Dus hier kom je niet doorheen. En het gekke is inderdaad, als je dit naar voren brengt als advocaat, dan krijg je een cirkelredenering van ja, nee, zo is de wet. En klaar, ja, weet je. Ja. Dus, oftewel, dan hoeven we ook niet meer na te denken.
Nee, precies, inderdaad. Ja, en dat inderdaad, zeg
dus een stukje maatwerk bestaat dan al niet meer, want we hoeven niet na te denken. Als we kunnen alleen maar herhalen wat we al weten, althans ons is geleerd. Ja, maar...
altijd blijven nadenken, logisch nadenken.
Vandaar ook deze podcast, Marco.
Ja,
we hopen dat iedereen blijft nadenken. Ja. En mensen hoeven het helemaal niet eens te zijn met wat wij stellen. Maar in ieder geval dat we in ieder geval dingen behandelen. En ook in ieder geval nieuwe visies kunnen behandelen. Ja.
Denkt een luisteraar. Nou, ik kan het uitleggen hoe dat zit met die jonge leeftijd.
Ja.
En dat een babytje in onzekerheid onrust ervaart. Omdat het onzekerheid heeft over het opgroeiperspectief. Nou, reageer alsjeblieft. Ik